verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 62 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 62 en daarvan de eerste vijf versen. Gemeente, de schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord. En wel in het evangelie van Marcus, het vijfde hoofdstuk vanaf het 35ste vers tot het einde. Marcus 5, vers 35 tot het einde. En de tweede schriftlezing kunt u vinden in het evangelie van Lucas. En daarvan het zevende hoofdstuk, vers 11 tot en met vers 17. Doch vooraf lezen wij u het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in de belijdenis met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Marcus 5 en vanaf vers 35. Terwijl hij nog sprak, kwamen enigen van het huis van de overste der synagoge, zeggende: uw dochter is gestorven. Want gij zijt de meester, wat zijt gij de meester nog moeilijk? En Jezus, terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zeide tot de overste der synagoge: vrees niet, geloof alleenlijk. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. En kwam in het huis van de overste der synagoge en zag de beroerte en degene die zeer weenden en huilden. En ingegaan zijnde, zeide hij tot hen: wat maakt gij beroerte en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar slaapt. En zij belachten hem, maar hij, als hij hen alle had uitgedreven, nam bij zich de vader en de moeder des kinds en degene die met hem waren en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talita kumi. Het welk is zijnde overgezet: gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaren oud. En zij ontzette zich met grote ontzetting, en hij gebood hun zeer dat niemand datzelfde zou weten, en zeide dat men haar zou te eten geven. De tweede schriftlezing kunt u vinden in Lucas 7 vanaf vers 11. Lucas 7 vanaf vers 11. En het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hen gingen vele van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar een dode werd uitgedragen, die een eengeboren zoon zijner moeder was, en zij was weduwe. En een grote schare van de stad was met haar, en de Heere haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar: ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan, de dragers nu stonden stil, en hij zeide: jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken, en hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen alle, en zij verheerlijkte God, zeggende: een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt God en niemand meer. O, mochten we daar eens een besef van krijgen, Heere. Want we leven maar voort zonder God en zonder hoop in deze wereld van nature. Maar het is niet onverschillig, want Zoals we hier bij elkaar zitten, zijn we geboren op het erf van het genadeverbond. En lieve heren, dat is een groot voorrecht. Want gij had ons ook doen geboren kunnen worden onder de heidenen die nooit van u hebben gehoord. Maar nochtans hebt gij onderscheid gemaakt waar het niet te vinden is en hebt gij uw verbond onder ons verheerlijkt. O Heere, wat zal het zijn om als een verbondskind voor eeuwig verloren te gaan, de weg geweten te hebben, maar niet bewandeld of vervalst. Hoeveel valse godsdiensten gaan er niet rond in onze dagen. Heere, dat het gezien mag worden, dat het door uw volk gezien mag worden. En mocht gij de betovering in onze gelederen wegnemen, mocht gij dat evangelie van vrije genade voorspoedig doen zijn door het woord uw kracht, opdat het ingang mogen vinden in zondaarsharten. Niemand is te slecht, want gij zegt wie slecht is, keren zich herwaarts. Heere, wat een genadetijd, wat een uitnemende genadetijd. Dat gij ons nog roept tot bekering door de prediking van het woord. Dat gij in deze wel aangename tijd, de dag der zaligheid, uw woord nog doet uitgaan over het rond der aard. Heere, mocht het ook in alle zuiverheid geschieden, niet in een dorre droogheid, maar in dat levende woord van u, door de Heilige Geest opgetekend door de apostelen en profeten. Mocht het gepredikt worden in de kracht des geestes, opdat uw woord vrije loop zou hebben. En Heere, daartoe hebben we ook medezuchters nodig, want het is toch een vergadering van de ware christgelovigen waar gij u aan verbindt. Want gij hebt gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. O Heere, doet gij ons dan uw stem horen door woord en geest, dat we acht mochten slaan op hetgeen van u gesproken wordt. Gelijk aan Lydia de purperverkoopster daar aan de rand van de rivier, aan de rivierkant zat met weinige vrouwen, waar de apostel het woord verkondigde en dat zij acht gaf op hetgeen daarvan u gesproken werd, want gij had haar hart geopend, Heren. Als ons hart niet geopend wordt, dan horen we wel met natuurlijke oren, maar ach, mocht gij er vanavond aan te pas komen en onze harten openen, zowel in het spreken als in het luisteren. Heren, ontferm u over deze kudde, ontferm u over uw ganse kudde wereldwijd. Oh, in alle plaatsen uw heerschappij, waar ze zich ook bevinden, in huisgemeente, in geordende gemeente. Heren, uw woord gaat nog uit. Wat een groot voorrecht dat dat woord nog mag uitgaan. Maar mag het ook vrucht dragen van geloof en bekering. Gij hebt toch gezegd, o grote koning, dat gij ermee zou doen wat u behaagt en dat het niet ledig tot u zal wederkeren. Heren, mag het onder ons nog gezien en gekend worden, dat het geen vormelijkheid zou zijn, dat het geen gewoonte, droge gewoonte zou zijn, geen vormendienst, geen traditie, maar dat we daar zitten met een behoeftig hart, met een verslagen ziel, met een verslagen geest. Heren, ontferm u onze, maak ons nog die we zijn, kreupelen en verminkten, blinden, stomme en doven en doden. Want daartoe zijt gij gekomen, Heer Jezus Christus, om dat slechtste van het slechtste op te zoeken, te zaligen en naar huis te brengen, naar dat vaderhuis met de vele woningen. Heren, mocht gij ook in onze dagen nog predikanten bekeren. Gij hebt het in het verleden gedaan, die onbekeerd begonnen zijn. Kan niet, maar nochtans kunt gij het veranderen. Want als de predikanten niet bekeerd worden, hoe zal dan het volk bekeerd worden? O Heere, gij zijt daarin geheel vrij, maar kunnen we u nog vrij laten? Doe het nog om uw naams wil, Heere. Doe het nog om de eer van uw grote en heilige naam. Opdat er weer eer in onze landen zou wonen. Opdat broeders van hetzelfde huis nog weer samen vergaderd zouden worden bij u vandaan. Het is alles dwaling in onze dagen. Heere, wat ontzaglijk en ontzettend. En men buigt er niet voor. En wie niet buigen wil, moet breken. Dat heb gij gezegd, wie een man die zijn nek verhakt zal schielijk gebroken worden. Heere, ach, uw woord is zo heerlijk, duidelijk, klaar en helder. En voor uw kinderen te verstaan, omdat gij uw geest in hun harten hebt uitgezonden. Om het te mogen verstaan, om het te kunnen verstaan. Wat zal het groot zijn als er iets van mocht verstaan worden met het verstaan des geloofs. Want er is geen ander middel dan het geloof. En het geloof staat boven elke bevinding. Maar niet boven het woord. Uw woord staat boven alles. Heere, mocht gij het nog toepassen. Want daar het geloof niet zonder bevinding is, kan niet zonder bevinding, kan niet zonder geloof, maar dat het geloofd mag worden. Opdat we niet naar iets zouden zoeken waar we onze steun niet in kunnen vinden, maar alleen in u, o Heere. En gij past het toe door uw geest en dan wordt het zo waar dat uw woord waar is. Dan wordt alles waar wat gij in uw woord hebt geschreven, omdat het waar is, omdat het uw woord is. Heere, mocht het in het hart gedragen worden. Want onze God, onze koning is van Israëls God gegeven. O Heere, dat is geen blote aanneming. Dat kan niet geschieden als we daar voortgaan in wereld zonder praal en pracht. Dat kan alleen als we vernederd worden. Dat kan alleen als we die oude mens afleggen. Dat kan alleen als we de Heer Jezus mogen aandoen. Dat kan alleen als we met hem gestorven zijn. Dat kan alleen als we met en in en door hem zijn opgestaan als een nieuw schepsel. Lieve Heere, zoudt gij het nog doen willen verstaan? Maar het is ten eerste tot uw eer, dat het tot uw eer mag zijn. En ten tweede tot zaligheid van onze zielen. O Heere, mocht dat woord nog onder de heidenen gepredikt worden op de eilanden die u verwachten. Dat staat er toch in uw woord. De eilanden zullen u verwachten. Hoe is het mogelijk, omdat gij regeert? Van zee tot zee zult gij regeren, lieve Heere. Ach, gij handelt zonder aanzien des persoons. Gij kunt ook nog peken en dominees bekeren. Maar dan zullen ze wel die zonde, dat lidmaatschap afzweren. En dan zullen ze in uw naam preken. Dan zullen ze ophouden kerkdienaren te zijn. Dan zullen ze uw knechten zijn. O Heere, mocht gij nog wonderlijke dingen doen. Gij zijt toch een God van wonderen. Hij doet wonderen, hij alleen. Lieve Heere, dat we dan op u mochten zien en dat we alles van u mochten verwachten. En mocht gij alle tegenstand tegen dat gepredikte woord neerslaan, teniet doen. Kan niet teniet gedaan worden, wel door u, maar gij zegt, in de wereld zult ge verdrukking hebben en houden. O Heere, dat we dan niet een hemel op aarde zouden zoeken, maar dat onze wandel daar wel in zou mogen zijn, in die hemel, waar gij de heerlijkheid, de pracht en de praal uitmaakt, waar gij alles en in alles zult zijn. O Heere, mochten we toch uw woord over het rond der aarde nog uitdragen, tot aan het uiterste der aarde, Heere. Daar waar we geweest zijn, die vrouwen in de wildernis, die niet weten hoe ze de kindjes op te voeden, Heere. Gij hebt het gezien en gij ziet het nog. Dat daar ook uw woord is verkondigd geworden, dat daar uw woord is uitgedeeld geworden. Ach, we smeken het u, Heere, gij hebt er geen universiteit voor nodig. Maar ze hebben wel, die mensen hebben wel uw lieve geest nodig, net als wij. Uw geest, die leidt in alle waarheid. Lieve Heere, mocht gij ons dan ook deze avond in al de waarheid leiden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. Gemeente, vanmorgen hebben we u gepreekt wat het wil zeggen om net als Tabitha vol te zijn van goede werken. Tabitha mocht de werken der rechtvaardigheid beoefenen. En we hebben u gepreekt dat ook Gods kinderen gerechtvaardigd worden uit de werken. Niet in de eerste plaats. Daar begint het mee. Gods kinderen worden gerechtvaardigd zonder de werken. Maar nou is het een verschil, want dat wordt bedoeld zonder de werken der wet. Maar als er wordt gezegd en geleerd in het woord dat Gods volk ook gerechtvaardigd wordt door de werken, dan niet de werken der wet, maar de werken des geloofs. Dus de werken gerechtvaardigd worden uit de werken, zoals Jacobus, de Heilige Geest ons leert in de Jacobusbrief, dat is niet onze gerechtigheid voor God. Nee. En ik heb al gezegd, daar begint het niet mee. Daar begint het leven der genade niet mee. Het leven der genade begint met de rechtvaardigmaking van de goddeloze. En dat komt openbaar in de werken des geloofs. Geloof zonder de werken, zegt Jacobus, dat is een doodgeloof. Gerechtvaardigd uit de werken betekent, wat betekent dat nou eigenlijk, gemeente? Dat betekent Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Daar heb ik eigenlijk alles mee gezegd. Goden meer gehoorzaam zijn, dan komt er nog, eigenlijk gaat het nog een stapje verder. Goden meer gehoorzaam zijn dan de wet Gods. U zegt, hoe kan dat? Nou, ik heb u vanmorgen gepredikt zoals in Abrahams geval. Abraham die moest tegen de wet in zijn zoon slachten op Moria, zijn zoon offeren. Nou, mensenoffers zijn verboden bij de wet Gods. In de wet Gods, dat is verboden. Hosea moest een hoer trouwen. Dat is verboden. Maar daarin hebben ze in gehoorzaamheid Gods bevel opgevolgd. Ze deden dat niet op eigen beweging. Het was geen idee van Abraham om Isaac te offeren. Het was geen idee van Hosea om een hoer te trouwen. Nee. En ik heb u vorige keer verklaard waarom Hosea die hoer moest trouwen op Gods bevel. Ik beperk me nu even tot Gods bevel, dat ze dat bevel gehoorzaamden. Ik heb u vanmorgen gezegd, als de Heer had tot Abraham gezegd, spring van de berg Moria af, had hij het gedaan. Het wordt niet voor niks de vader der allergelovigen genoemd, maar staar u niet blind op de vader alle gelovigen. Want zo moet het ook zijn in uw en mijn leven. Wat de Heere gebiedt, dat hebben we te doen. Ja. En dat is wat geweest voor Abraham. Om tegen het gebod des Heeren in zijn zoon te offeren. Er staat ook nog iets van Simson. Ja, daar is ook al veel strijd over geweest. Simson die ging een Filistijns meisje trouwen. Nou ja, dat komt meer voor in Gods woord. We lezen van Jozef, hij had een Egyptische vrouw getrouwd. Ja, was ook eigenlijk bij de wet Gods verboden. Maar in speciale, in bijzondere gevallen werd er een uitzondering gemaakt. Maar nou was het geval van Simson niet zo uitzonderlijk. Want zijn vader en moeder die protesteerden er tegen. Zou je het ook doen, ouders, als je zoon met een werelds meisje aan de haal gaat? Dan moet je dat niet met stokslagen doen. Nee. Maar dan moet je hem vermanen op grond van Gods woord te zeggen, jongen. Maar wees er een tikkeltje voorzichtig in, want hoewel het woord leert dat we geen juk mogen aangaan met een ongelovige, als je op het erf van het genadeverbond geboren bent. Je ziet het ook in het Oude Testament. Verzwagerde zich het volk met heidense vrouwen. Moesten ze allemaal terugsturen naar het heidenland. Met de kinderen. Allemaal terug. De Heere dulde dat niet. Maar met Simson staat er dan zo geschreven. hoewel zijn ouders daar op grond van Gods woord tegen protesteerden, dat Samson zo'n Filistijns meisje wilde huwen. En dan staat er zo, en zijn vader en moeder wisten niet dat het van de Heere was. Zo kan het zijn, gemeente, dat... ik moet er gelijk bij zeggen, gaat dat nou niet op de straten van Ascalon verkondigen. Want hebt ge geloof, hebt dat voor uzelf bij God. Dan zal God dat waarmaken. Als dat woord tot je komt en ze wisten niet dat het van de Heere was. Wat zie je nou eens voor een raadsel staat? Of heb je nog geen raadsels, kinderen? Kinderen, heb je nog geen raadsels in je leven? Weet je alles al van tevoren? Weet je al wat je de als je 's ochtends uit je bed stapt, dan zeg je, oh ja hoor, ik ga 10 uur en 11 uur en 12 uur, weet ik precies wat er gebeurt en wat ik ga doen. Nou, dat weet een mens al geen minuut van tevoren. Laat staan dat die raad weet in een raadsel. Nou, dus de Filistijnen die wisten er geen raad mee. Met raadsel van Samson, hè? Wat is sterker dan alleen? Zoetigheid ging uit van de sterke. Ja, daar hadden ze geen oplossing voor. Daar hadden ze geen oplossing voor. Toen hebben ze zijn aanstaande vrouw hebben ze geraadpleegd. Ja, eigenlijk gemanipuleerd, geforst. En toen wisten ze het wel te vertellen. Ja, toen zegt Samson, ja, als gij niet met mijn kalf geploegd, dat had je het niet geweten. Nou, zulke ploegers heb je vandaag in de dag nog. Die bouwen er hele websites mee vol. Hè? Maar goed, dan gaan we nou weer te ver. Dan gaan we weer te ver dat die zijstraat op. Hè? Maar ik wil maar zeggen, gemeente, de rechtvaardiging van de goddelozen, dat wordt na ontvangen genade, blijft dat verheerlijk de Heere, dat door in... De rechtvaardigheid in de rechtvaardigmaking der werken. Abraham was ook gerechtvaardigd door de werken. Niet als een vroom mens, maar als een goddeloze. Daar stond hij veroordeeld door de wet Gods. Kijk, daar kan je de ware heiligmaking nou aan herkennen. Dat is nou het hele geheim van heiligmaking. Van de ware heiligmaking. God op zijn woord geloven. Al gaat het ook dwars tegen alle redenaties in, tegen alle kerkopinies in, tegen alle kerkordes in. Mag niet strijden met het woord, hè? Want als je zoiets hebt, laat ik het nou eens helemaal simplistisch nemen. Als je nou eens zoiets hebt, hè? Dan moet het ook wel in het kader van het geval van Abraham en in het kader van het geval van Hosea. Hè? Dat is geen gewone regel, hoor. Dat is geen gewoon, want God gebiedt niet iedere man om een hoer te trouwen. Hoewel we dat krachtens de wet. Krachtens de geestelijkheid van de wet is iedere vrouw een hoer. Van nature, jazeker. Maar nou heb ik het even over de daadzaak. Nou ja, de Heer Jezus zegt, als je een vrouw aanziet om haar te begeren, dan heb je al overspeeld, dan heb je de daad al gepleegd. Zo diep gaat nou de geestelijkheid van de wet. De Heere houdt het voor de daad. Maar weet je wat hij ook voor de daad houdt? De vernieuwde wil in Christus. Paulus zegt, wat ik wil, dat doe ik niet. En toch doet u het, zegt de Heer. Omdat u het wil. Omdat u wil wat ik wil. Gods volk wil wat God wil. Want dat is de wedergeboorte. Dan word je wil vernieuwd. Dan word je wil in Christus vernieuwd. Komt er wat van terecht in de praktijk? Ja... Nou leer ik geen antinomianisme hoor, maar naar de inleving komt er niks van terecht. Maar naar de uitleving, dan zal het openbaar komen of we uit God geboren zijn. Dan kan het niet bestaan, kinderen, dat je nog met de wereld mee huppelt en mee wandelt en mee danst en mee springt als de Heer in je leven gekomen is. Dat kan niet bestaan, want dan geef je al met je wandel bloot de openbaring in de praktijk. Dat het niet waar is wat je beleidt. Al beleid je een christen te zijn, je kan nog meedansen met de wereld, of je kan nog met die wereldse kerken mee. Nou, dan kun je er gevoeglijk. Dan hoef je er nog ineens een vraagteken achter te zetten, maar dan kun je er een uitroepteken achter zetten dat het niet van God is. Dat het niet van God is. De Heere gaf getuigenis aan Abrahams geloof door de werken des geloofs die hij mocht doen. En dat kan niemand ontkennen. Dat kan niemand ontkennen, want dat heeft de Heer getuigen. En zag je eens wat vertellen, gemeente? De Heer heeft alle gewetens mee. Van vijanden, van heidenen, van christenen, van refo's. Van ieder mens heeft God zijn geweten mee. Of die het ermee eens is of vijandig tegen is, dat doet niks ter zake, maar ten diepste in je hart zeg ja, dit is de waarheid. Dat zeg je natuurlijk niet als je er vijandig tegen bent. Hè? Er is een mens te vijandig voor om dat te beleiden. Maar als de Heere wonderen werkt, dan zullen zelfs de vijanden zeggen ja. Dat kunnen we niet ontkennen, dat is echt van de Heere. Ja. Gerechtvaardigd uit te werken betekent dus goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Goden soms meer gehoorzamer zijn dan de wet. He, zo is in Abrahams geval, in Hosea's geval. Allemaal voorbeelden van de rechtvaardigmaking door de werken. He, gerechtvaardigd door de werken betekent, he, nogmaals niet onze gerechtigheid voor God. He, want dat geschiet alleen door de rechtvaardiging des geloofs. He, zonder de werken en daarvan zonder de werken der wet. He, maar de werken der rechtvaardigheid zijn niet de werken der wet, maar de werken des geloofs. En dat zijn, he, dat noemt de Heer goede werken. He, wat wij goede werken noemen, wat de mensen goede werken noemen. Nou, daar kun je wel een groot vraagteken achter zetten, want dan heb je alleen maar goede mensen die goede werken doen. Nou, zo is het dus niet, dat heb ik u bewezen, want Abraham stond daar als een goddeloze op de berg Moria, schuldig, des doods schuldig aan de wet gods, en zo stond Hosea ook, met zijn huwelijk met die hoer, des doods schuldig aan de wet gods, hè? Maar toch goden meer gehoorzamer dan de wet, dan gods geopenbaarde wil. En dat is het leven der heiligmaking, dat zijn de werken. En u moet nou daar niet in een algemene regel van maken, hoor, want niemand wordt geboden om zijn kinderen te offeren. Ik heb u pas gepreekt van Manasse, die liet zijn kinderen door het vuur gaan, maar dat was niet Gods gebod, hoor. Dat waren goddeloze werken. Abraham en Hosea deden dat op Gods bevel. Maar daar konden ze zich niet beroemen op hun vroomheid of op hun geloof. Nee, ze stonden daar als goddelozen veroordeeld door de wet gods. En nochtans rechtvaardig in Gods ogen. Ja. Als je dat geheim niet verstaat, dan ga je erover lasteren. Nou, dan doe je dat maar. Het is niet mijn leer. Het is de goddelijke leer. Dus geen goede werken in de ogen der mensen, maar in Gods ogen. Tabitha stond niet in de krant vermeld, die stond niet in het RD, hè, als een soort moeder Therese. Hè, want kijk, moeder Therese, er is ook al zoveel, ja, dat mens is al lang dood, maar er is ook al zoveel afgoderij mee bedreven. Hè. Ja. Ja, in dienst, nou ja, ik zal het maar niet zeggen, maar toen, daar werd er mee gespot met moeder Therese. Nou ja, het is voor mij nog geen pilaarheilige, want... Ik geloof nog ineens dat het een gelovige vrouw was, maar goed, daar ga ik nou niet over twisten. Maar Tabitha stond niet te boek, hè, in menselijke kranten als een goeddoend mens, maar ze staat in Gods woord vermeld als een vrouw die vol was van goede werken. Nou, als de Heer zo'n getuigenis geeft, dan is het waarachtig waar. Dan is het waarachtig waar. Dus het is een heel verschil wat mensen, hè, van je zeggen of wat de Heer van je zegt. Hè. Hoe denkt God over u? Dat moet uw levensvraag zijn. Hè? Niet hoe u over God denkt, dat is ook belangrijk. Hè? Maar ten eerste, hoe denkt God over ons? Over u, over mij. Hè? Daar gaat het over. Want je kan natuurlijk een heel leger mensen achter je hebben. Je kan het hele reformdom mee hebben. Je kan erdoor bejubeld worden. Hè? Maar als je nou straks komt te staan voor Gods, voor die blanke troon van Gods rechtvaardigheid. En de Heer weet niet van je af. Wat heb je dan al die bejubelingen? Wees alle mensen goed van je spreken. Dus de Heere die gaf een goed getuigenis over Dorcas. Hè, Tabitha, Dorcas genoemd. Ja. Dus het is een heel verschil om je te laten adverteren in een krant. Hè, of dat de Heere je eert naar zijn woord. Want hè, zoals die zegt, die mij eren, die zal ik eren. En Tabitha was vol van de liefde van Christus. En de liefde van Christus, het was een discipelin, een gezellin. Ik heb je dat vanmorgen gepredikt. De liefde van Christus is de vervulling der wet. De liefde des geloofs is de vervulling der wet. Dat is niet mijn liefde, dat is niet uw liefde. Maar die liefde is dat die alle verstand te boven gaat. Door welke Gods kinderen gedreven worden. Niet tot het organiseren en oprichten van stichtingen. Niet het stichten van kerkverbanden, maar om de werken Gods te doen, om de werken Gods te doen. Die daar doet de wil Mijns hemelse vaders, die zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Nou, in dat kader kan je te bieden zetten. In dat kader kan je al Gods volk zetten. Dat zijn niet de werken der wet, maar de werken des geloofs. De werken Gods. De werken Gods. En als je de werken Gods mag werken, dan krijg je de duivel achter je aan. Niet alleen achter je aan. Die krijg je ook voor je, opzij, tegen je. De duivel die stond aan de rechterhand van Jozua stond hij aan te klagen tegenover God. Zo brutaal is de duivel. Ja. En dan krijg je de godsdienst tegenover je geplaatst, want dan krijg je vele tegenstanders, omdat de natuurlijke godsdienstige mens barstens vijandig staat tegenover het werk Gods in Christus. Want geen mens dat in de rij om de werken Gods, om de werken Gods te werken, wel om de waarheid in ongerechtigheid ten onder te houden. Dus wat een eeuwig wonder was dat, zoals Tabitha daarin bezig mocht zijn. Ja. Ja. Maar als we het eigendom van Christus mogen zijn, zoals Tabitha dat was, dan zijn we vervuld, niet meer met onszelf. Ik leef niet meer, zegt Paulus. Ja, hij zegt, ik leef, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Dan zijn we vervuld met de vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En dan zijn we vervuld met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. En dan acht je eigenlijk de meest domme mens op de wereld, want hoe meer verstand van God en goddelijke zaken, hoe onkundiger de ziel wordt. Ja, ja, dat is de inleving. Hoor. Want wie in zichzelf wijs meent te zijn, die is een gruwel voor God. Wie denkt iets te zijn daar hij niets is, bedriegt zichzelf. Maar vervuld zijn met de wijsheid en geestelijk verstand, vervuld zijn met de liefde Gods, vervuld zijn met de Heilige Geest, tot zijn dienst bereid. Nou, daar heb je Tabitha. Tabitha was daarmee vervuld. Zij was vol van God. En als je vol bent van God, en dan ben je ook vol van goede werken, daar hoef je zelf niks aan te doen. Nee, zorg dat je ingeënt bent. Ja, u zegt, daar kennen we niet voor zorgen. Nee, precies. Nou is dat nou al je nood geworden, gemeente. Om ingeplant te worden, om ingeënt te worden in die ware wijnstok. Want dan is de vrucht verzekerd. Dan ben je vol met 30-voudige vrucht, vol met 60-voudige vrucht of vol met 100-voudige vrucht. Vroeger zei het volk, een vingerhoed is vol, maar een emmer is ook vol. En andersom. Een emmer is vol, maar ook een vingerhoedje is een klein vingerhoedje. Ja, is ook vol. Je hebt kleine pinksterretjes en je hebt grote avondsterren. Maar ze schitteren allemaal tot heerlijkheid Gods des Vaders. In geestelijk opzicht. Ja, dus dan ben je vol van goede werken. Omdat alle goede gaven van boven zijn van de Vader der lichten. Maar weet u, gemeente, Tabitha was krank geworden. En ze was tot ontsteltenis van de weduwe in Joppe. Er waren veel weduwen. Een vissersplaats, veel vissers verdronken in de stormen en baren op zee. Veel weduwen in Joppe. Tot ontsteltenis van al die weduwen, want Dorcas, Tabitha, die deed veel goeds onder die weduwen. En ze gaf aalmoezen aan de armen in het algemeen. Heb ik u vanmorgen gepredikt. Het overlijden van Dorcas was wel winst voor de hemel, om het zomaar eens te mogen zeggen, maar verlies voor de aarde, verlies voor de gemeente Gods. Hoewel de Heere zijn wezenkerk op aarde meer dan 10 zonen is. Meer als Dorcas, meer als 10 Dorcassen bij elkaar. Want in hem, zegt de psalmist, en we hebben het opgezongen. In hem is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. En als Dorcas is overleden, dan wordt Petrus erbij geroepen, niet uit bijgeloof, moet ik er gelijk ook weer bij zeggen. Twee discipelen gingen uit, die werden gezonden. Kijk, toen was er gemeenschap der heiligen, niet alleen in het kwebbelen, om het zomaar eens populair te zeggen. Want er wordt wat afgekwebbeld in onze dagen. Maar die mochten ook de wil des Heren doen. Daar hoefden ze geen spandoeken voor mee te nemen. Wij doen de wil des Heren. Kijk, daar heb je nou het naam christendom. Die hebben allemaal advertenties en etalages. Nee, die gingen uit door het geloof.
om Petrus erbij te roepen. Niet dat Petrus aan de situatie iets kon veranderen, maar wel omdat de apostelen de gave des Heilige Geest, de gave van de Heilige Geest, in een overvloedige mate bezaten en in de naam van Christus soms grote wonderen deden. Ja. In de apostolische tijd werd het evangelie, de prediking van het evangelie ging gepaard met grote wonderen. En er hoorde ook de opstanding uit de doden bij, soms. Zieken werden genezen. Ja, u zegt de gave van gezondmaking. Nou, die is er nog. Een slecht het woord is iemand krank dat hij een ouderling erbij roepen. Kind of knecht van God. Want het gebed des rechtvaardigen vermag veel, niet alles. Wel veel. Het gebed van die ene rechtvaardige, van Christus, vermag alles. Hè? Petrus erbij, ja. En Petrus was door de gemeente van Joppe ontboden, hè, zoals Petrus ook later weer ontboden werd, hè, door die mannen van Cornelius. Ontboden, hij was zonder tegenspreken gekomen. Niet zozeer om rouw te bedrijven, hè, toch zal Petrus ook daar wel niet onbewogen hebben bijgestaan, hè, bij het lichaam van Dorcas, hè, zoals de Heer Jezus ook bewogen was, hè, met het overlijden van die jongeling ten aan, zoals we dat hebben opgelezen. Hij zag het verdriet van die moeder en de Heer Jezus kon dat verdriet peilen. Hè. Wij kunnen dat moeilijk peilen, maar we kunnen daar, als de Heer het geeft, hè, als je nou eens een lastdrager mag zijn, als je nou eens een last opgebonden krijgt, dan kan je het ook enigszins peilen. Hè. Anders wandelt de mens daar maar overheen. Want de Heer Jezus die kon nog veel beter dan die weduwe van de jongeling van Nain, kon die haar verdriet peilen. Hè. En dat was niet alleen een menselijk verdriet, dat zal ook een geestelijk verdriet geweest zijn. Goed, we hebben u daar wel eens over gepreekt. En Petrus die zal dus daar ook als knecht van God, als apostel van Christus, daar niet onbewogen hebben bijgestaan in die opperzaal. Nee, nee. Maar daar was hij niet eigenlijk voor geroepen, hè? Om rouw te bedrijven om het verlies van Dorcas, maar tot verheerlijking van Gods grote naam. En als Petrus in de opperzaal alleen is met het stoffelijk overschot, want hij dreef al die wenende weduwe dreef die naar buiten, hè, dat, zoals de Heer Jezus deed met dat dochtertje van Iris, hè, die rauw klagende mensen, web eruit. Als hij dan alleen is met dat stoffelijk overschot van Dorcas, dan knielt Petrus in die lege opperzaal neder, dan buigt hij zijn knieën en dan bidt hij tot de Heer. Nou moet u goed opletten wat ik u nu predikt op grond van Gods woord. Petrus die is in gebed verzonken niet om zijn wil aan God bekend te maken. Nee, maar om de wil des Heren te kennen. Kijk, dat is nou eigenlijk het ware gebed. Heren, wat wilt gij dat we doen zullen? Hè? Of zit je nou altijd de Heren maar een verlanglijstje voor te houden? Laat je de Heere ook vrij in wat je bidt. Hè? U wil geschieden. Dus dat is het ware gebed. Hè? Dat is, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, om de wil des Heeren te kennen, ja, dat lijkt in onze dagen achterhaald te zijn. Hè? De geest der verlichting, hè? De geest, hè, van verlichting, Voltaire, u kent toch de geschiedenis? Hè? Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Nou, in die dagen leven we weer. Het wordt alleen met andere woorden betiteld. Hè, maar dat is de troonrede van koningin Beatrix. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Daar is niks van God bij natuurlijk. Want de geest van verlichting, dat is vijandschap tegen God. De geest der verlichting doet weer zijn intrede, doet weer zijn opgang. En we zien het in de christelijke politiek. Hè. De SGP die heeft niet naar de wil van God gevraagd aangaande dat vrouwenbesluit. Maar ze hebben er een leger juristen bij geroepen om met een hocus-pocus-formule, hè, zich uit de situatie te redden. En u weet, ze hebben een dubbel besluit genomen, de voordeur dicht en de achterdeur open. En ze zijn openbaar gekomen, dat ze opnieuw openbaar gekomen, hè, dat ze liever de mensen meer gehoorzaam zijn dan God. Nou, je ziet het op alle terreinen. Nou, daar kan Gods zegen nooit op rusten natuurlijk. Hè? ze hebben misschien wel een beetje vormelijk gebeden, hè, maar ondertussen zelf de beslissing gemaakt. Kijk, dat is een van God vervloekt gebed. Dat zal ik je wel even radicaal op grond van Gods woord vertellen. Want als je zo bidt, dan doe je niks anders dan vloeken. Dan zit je de naam des Heren te misbruiken, te ontheiligen. En je ziet het op alle terreinen. De reformscholen hebben hun hoofden gebogen, hè, voor het overheidsdecreet om homofielen toe te laten op reformscholen. En om het onderwijs aan te passen met homolessen. Nou, ouders, als je het hoort of niet hoort, geef het maar door. Ik doe een beroep op uw gezond verstand. Hè, voor zover daar nog sprake van is. Haal je kinderen van zulke reformscholen af. Want als je de mensen meer gaat gehoorzamen dan goden, al ga je bukken voor zulke van God vervloekte praktijken, dan haal je het oordeel over je heen en dan roep je het oordeel over jezelf en over je gezin uit. En dan is alles aan de vloek en aan de verrotting overgegeven, want dan komt de Heere met zijn verbondswraak. God laat zich ook niet door reformscholen en besturen bespotten. Al heeft het ook 10 keer gereformeerd. Laban die hield er afgod op na. Ja. Maar gaat het me na in de schrift? Gaat het me na in de schrift? Kan Gods volk daar nou nooit eens in vallen? Oh ja. Kijk maar naar Rachel. Was toch een begenadigde vrouw. Hè? Ook al wordt het 100.000 keer ontkend. Dan ken je de schriften niet. Rachel was een begenadigde vrouw. En kijk maar naar Salomo. Hè? 900 vrouwen. Nou. En toch voor eeuwig begot. Ja. Ik zou je vertellen, gemeente, een kind van God op zijn slechtst, of laat ik het anders zeggen, een hypocriet op zijn best, die lijkt veel godzaliger als een kind van God op zijn slechtst. En toch zegt de Heere tegen dat kind van God op zijn slechtst, is Efraïm niet mij een dierbare zoon, is die mij niet een troetelkind? Maar dat zegt God nooit van een hypocriet. Dus de vroomheid kun je broekspijp uitlopen. Maar daar geeft de Heer met eerbied gesproken niks om. Nee. Kijk maar naar die rijke jongeling. Hè. De vroomheid liep van zijn gezicht af. Maar dan ging als een vijand ging die terug naar zijn eigen plaats. Net als Judas. Dus wees gewaarschuwd, gemeente. Laat je eigen niet met deze sodomitische dingen in. Hè. Want de Heer laat zich niet bespotten. En als u dat toch doet, he, dan geeft God u over aan de duivel. He, daar hebben we onszelf al een overgegeven paradijs. Maar er is wel een verschil. Ja, je komt, als je niet bekeert, kom je straks allemaal op dezelfde hoop. Dat is waar. Maar, Romeinen 1, ik noem het u nog een keer. Ik heb het u gepredikt. Dan, he, degene die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden, dat doet de SGP. Dat doen de reformscholen. Ja, die geeft God over aan oneerlijke bewegingen. Oneerlijke praktijken. Die krijgen een toegeschroeid geweten. Een verhard geweten. En na de verharding volgt de verwoesting. Dus waar heb je eigen voor over? Hoeveel is Christus je waard? Dan geeft God u over aan het goeddunken van uw bedorven hart. En de reformscholen zijn definitief aan het oordeel overgegeven, omdat zij weigeren om de mond Gods te vragen. Hè? Omdat zij buigen voor Gods lasterlijke decreten van de overheid. Moet je die overheid niet de schuld geven? Moet je niet als Van Leeuwen vromelijk zeggen, ja, wat de Hoge Raad beslist, dat is rechtsgeldig. Dan moet je eigenlijk nooit geen christen meer noemen. Van Leeuwen, al zie je er nog 100.000 keer gereformeerd uit met je gezicht, met je vrome gezicht. Ik ga hier geen mensen beledigen, maar je neemt wel de brutaliteit om God te beledigen. Om te spotten met het zijne. Hoe durf je? Nou, Petrus met zijn gebed speelde niet de apologeet, niet de wonderdokter. Nee, hij boog zijn knieën, hè, als een kleinkind voor God. Om de mond des Heren te vragen, om de wil des Heren te kennen. He, want ja, zijn doem is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. En in het bijzijn van al die wenende weduwen kan Petrus zich niet in het gebed tot de Heren wenden, daar kan hij niemand bij gebruiken. En En zo was dat ook bij de opwekking van het dochtertje van Jairus, wat u hebben opgelezen. Toen dreef de Heer Jezus heel die klaagzingende menigte de kamer uit, alvorens het dochtertje van Jairus uit de dood op te wekken. Hè? Nou, met eerbied gesproken, Christus zit niet verlegen om support. En Petrus heeft ook geen stichting Dorcas in het leven geroepen om het werk van Dorcas doorgang te doen vinden. Nee, hij buigt zijn knieën om de wil des Heren te kennen. En tijdens dat gebed, gemeente, dan spreekt de Heren tot Petrus. U zegt, het staat er niet bij. Maar dat is wel op te maken uit hetgeen Petrus doet na dat gebed. Hè? Daar is het. Want Petrus, de apostelen handelden niet in eigen kracht of macht. Nee, ze spraken altijd uit, kijk maar bij die schone poort, in de naam van de Heer Jezus Christus gebied ik u. Hè? Sta op en wandel. Nou, dat gebeurt hier. Hè? Dorcas wordt in de naam van Christus, hè, op Gods bevel, in de naam van de Heer Jezus Christus, opgewekt uit de doden. Hè? Die wordt tot het leven geroepen. Wederom. En zo heeft de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde vele doden opgewekt. Hè? We denken aan Lazarus. Hè? We hebben u dat voorgelezen, de jongeling van Nain. En dat zijn beelden van de geestelijke opwekking uit de doden. En daartoe zijn al die wonderen in Gods woord opgetekend, hè, tot onze lering. Niet omwille van het wonder. Nee, de apostel zegt in dit verband, want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering geschreven. Hè, opdat wij door leidzaamheid en vertroosting hoop hebben zouden. Het gaat hier dus niet om de opwekking van de overleden Dorcas op zich. Nee, het is opgetekend, het is in Gods woord opgetekend, omdat het ons wat te zeggen heeft. Nou, ten eerste heeft het sterven van Dorcas ons te zeggen dat we allen moeten sterven. Dat geldt ons ieder persoonlijk. Want wie is het die de slaap des doods niet eens zal slapen en wie redt zijn ziel van het graf? Hij daar was bij stilgestaan, kinderen. En ten tweede is het sterven van Dorcas een getuigenis. Hè? Waarom? Omdat zij in den Heere stierf. Hè? En haar sterven was een overgang van het tijdelijke naar het eeuwige. En dat was voor Dorcas niet vreselijk. Nee, want voor Dorcas was na de dood het leven bereid. He, de dood was voor haar door Christus verslonden tot overwinning. Dat is heel verschil hoe je sterft. En ten derde heeft het sterven van Dorcas ons te zeggen, he, dat de doden die in de Heere sterven niet alleen zalig zijn, he, maar ook dat er van het sterven van Gods kinderen een getuigenis uitgaat. He, zoals dat beschreven staat bij het sterven van Lazarus. He, als de Heer Jezus tot Martha spreekt omtrent het sterven van Lazarus. He, Martha zat eigenlijk verstrikt in de ongeloof. Dan zegt de Heer Jezus, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mijn geloof zal leven, al waar hij ook gestorven. En een iegelijk die in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. En dan vraagt hij aan Martha, gelooft gij dat? Ja. Nou, dat gelooft Martha absoluut. Maar ze was nog niet volmaakt, volkomen in de geloof. Ja, wie wel? Gods volk moet altijd maar nader en nader onderwezen worden. Hè? Altijd moeten we het, ik moet het altijd hebben van de dadelijke onderwijs. Ik kan nooit op mijn verleden bogen of op ervaring. Nou, dan sta je weer eens een houten plank aan de dijk. Hè? Heb je dat nou nooit? Hebben jullie dat nou nooit? Hè? Ken je dat altijd maar? Of denk je nou altijd maar dat je zo godzalig bent? Hè? Nou mensen, als je nou een klein beetje weet, hè, wat de mens is. Hè, waartoe een mens in staat is, ook naar ontvangen genade. Dan wordt het toch een troost, hè, de zonde van de Bijbelheilige in Gods woord zijn opgetekend. Want anders dan was het voor mij al kwijt, bij wijze van spreken. Ja. Maar het is allemaal tot onze lering geschreven. Want de vraag die de Heer Jezus aan Martha stelt, zoals ik u net zei, ja, die komt persoonlijk tot ons. Hè? Gelooft gij dat? Geloven u en ik dat de Heer Jezus onze persoonlijke opstanding en het leven is. Heeft Hij zich als zodanig allen ons geopenbaard tot onze eeuwige zaligheid? Dat moet gekend worden, gemeente, door woord en geest. Door woord en geest. Geschiet alles door woord en geest. En dan gaat het hier over, want als we de kennis hebben aan een geopenbaarde Christus, dan kennen we ook de geestelijke opstanding uit de doden. En daar ziet ook de opwekking uit de doden van Dorcas op. Hoewel haar opwekking uit de dood niet haar geestelijke opwekking uit de dood betreft. Want zij was al wedergeboren tot een levende hoop voordat ze stierf. Ze was al een kind van God. En als Petrus zijn gebed gebeden heeft, gemeente, en de wil des Heren mag kennen, dan staat hij op en dan spreekt hij tot de dode Dorcas, tot het dode lichaam. Tabitha, sta op. We hebben het opgelezen. Petrus zei eigenlijk hetzelfde als de Heer Jezus zegt, Tabitha kumi. Tabitha, dat betekent Tabitha, sta op. Nou, in het geval van het dochtertje van Jairus zei en Heer Jezus niet Tabitha, maar Talita, dat kind heette Talita, Talita Kumi. Talita, dat is jonge dochter, dat was niet haar eigen naam, maar dat is jonge dochter. En Tabitha is, ja, dat is wel een eigen naam, dat was Dorcas. Tabitha Kumi, Talita Kumi. Ja, sta op. Sta op uit de doden. De Heere gebood de dood om te wijken. Als het leven tot de dood gespreken, zoals we dat ook bij de jongeling van Naïm zien, dan moet de dood wijken. Als het leven, het leven, als het leven, Christus, dat is Christus, ik ben de opstanding en het leven. Als Christus tegen de doden gaat spreken, dan moet de dood wijken. Want hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Ja, ik was dus op een begrafenis van een klein meisje dat in een put water, diepe put water, verdronken was. En dat was, ja, dat was een droevig geval. En dat was een intens droevig geval. En dan wordt de mens ineens een totale onmacht gewaar als hij daar aan bij staat. Want als de dood, gemeente, als de dood door de vensters naar binnen treedt, dan staat de mens machteloos. Maar in het geval van dat verdronken meisje was ik toch niet hopeloos. Want toen ik bij dat kistje stond. En hier hebben ze van die open kistjes, dan is het geen gesloten kistje. En dan zit er op de bovenste helft van het deksel zit daar glas op. En dan kun je dat lichaam nog zien liggen, tenminste als het nog te zien is. Maar dat was in dat geval zo. En toen ik bij dat kistje stond, toen vielen die opstandingswoorden van Christus, van de Heer Jezus, met kracht in mijn hart, Talita Kumi. En toen mocht ik geloven, gemeente, dat de Heere dat kindje, dat verdronken kindje, genomen had. En het betrof een meisje van een licht gereformeerd gezin, maar de Heere handelt zonder aanziens des persoons. De Heere kijkt niet naar je refeljurk. Hij kijkt niet naar je driedelige pak. Nee, hij handelt naar de raad zijns willens. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Nou, dat, u zegt, dat moet al in dat leven van dat kind hebben plaatsgevonden. Ja, dat moet zeker hebben plaatsgevonden. Daarom, Talita Kumi, dochtertje, ik zeg u, sta op. En wat wil het geval? Begint die lichtgereformeerde dominee te preken. En de tekst van zijn prediking was uit Marcus 5 vers 41. Daarom heb ik dat, u dat opgelezen. En hij vatte de hand des kinds en zeide tot haar, Talita Kumi. Het welk is overgezet zijnde, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En toen werd er in de dadelijkheid bevestigd. Wat de Heere in mijn ziel gesproken had. En dat kleine meisje tot zijn eigendom. Dat de Heere dat meisje tot zijn eigendom genomen had. Dat maakt de Heere soms bekend. Ik zeg niet altijd, maar de Heere geeft daar wel getuigenis van. Niet altijd aan dezelfde kinderen God, soms aan meerdere. Want in het woord van twee of drie zal alle woord bestaan. In de mond van twee of drie zal alle woord bestaan. Zo is het, dat is ook waar. Nou, het werd toen bevestigd vanaf de preekstoel. De Heer had het in mijn hart gesproken. En het werd in de dadelijkheid bevestigd. Door die mond van die predikant. En toen werd de begrafenis een bruiloftdag. Het werd bijna door niemand verstaan. Want in die lichte kringen wordt algemeen aangenomen, hè, dat elk kerkmens ten hemel reist en dat allemaal op grond. Ja, het was toch zo'n goede meid, en het was toch zo'n goede vrouw, en het was toch zo'n goede man, weet je wel. Ja, ook allemaal afgoderij natuurlijk, want er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Maar de toepassing, als de Heere daar getuigenis van geeft, ja, dan kan zelfs de duivel het niet meer ontkennen. Maar de toepassing der genade is nog altijd particulier. Hè? En dat was dat meisje te beurt gevallen, hè? Niet al voor de sterven. Dat zult u begrijpen. Hè? Want er is na, als een mens sterft en als zijn ziel het lichaam verlaat, dan is er geen verandering meer mogelijk. Nee. Dus dat is niet geschied toen ze overleden was, want dan zou het voor eeuwig te laat geweest zijn. Hè? Maar dat was toen. Dat was nog toen zij in het leven was. Toen heeft de Heere zich al over dat meisje in Christus ontfermd. Tabitha, ik zeg u, sta op. En zo spreekt de Zonen Gods tot de doden om hen uit de geestelijke doodstaat te doen ontwaken. He, daar heb je ook de levendmaking. De geestelijke, dat is ook een beeld van de geestelijke levendmaking. En Dorcas mag weer uit haar doodslaap ontwaken op de woorden van Petrus, op de woorden, hè, de Heere doet grote wonderen, niet om het gebed, maar op het gebed. De Heere deed dat ook niet omdat Petrus die woorden sprak, maar op de woorden van Petrus. Maar het was Christus zelf die Dorcas uit de dood opwekte, hè, middels de woorden, op de woorden van Petrus. En ik heb al gezegd, als dat leven tot de dood gaat spreken, dan moet de dood wijken. Maar gemeente, dat zal wat voor Dorcas, dat zal wat geweest zijn voor Dorcas, want met haar ziel was ze al in de hemel, net als Lazarus, net als de jongelingen na, net als de dochtertje van Jairus. Dat waren allemaal kinderen gods. Die hadden hun ziel al in de hemel. Want ook Dorcas, ze was niet schijndood geweest, nee, ze was echt gestorven, hè? En dan er had echt een scheiding van lichaam en ziel plaatsgevonden. Maar nu moet haar ziel weer uit de hemel terugkeren. Nu moet haar ziel weer in haar lichaam wederkeren, in dat lichaam der zonde. Omdat God meer verheerlijkt werd in haar opstanding dan in haar verblijf in de hemel. Anders had de Heer het niet gedaan. Maar voor Dorcas zal dat wel wat geweest zijn, voor Lazarus, voor dat dochtertje van Jairus, voor de jongeling van Nain. Hè. Om in dat lichaam der zonde te moeten terugkeren, hè, net zoals die gevallen die ik u heb opgelezen. Want dat gebeurt niet met de verworpen. Er wordt geen enkel mens uit de hel wedergeroepen. Dat is nooit gebeurd en dat zal ook nooit gebeuren. Christus heeft nooit geen verworpen zielen, he, uit de dood opgewekt. Voor verworpenen is het voor eeuwig onmogelijk om uit de eeuwige rampzaligheid te worden verlost. He, maar aan sommige van Gods kinderen is het wonder van de opstanding uit de dood wel geschied. He, zoals bij Dorcas, Lazarus, de jongeling van Nain, noem maar op. Maar straks, gemeente, dan zal er een algehele opstanding uit de dood plaatsvinden op de jongste dag. He, dat is hier ook een beeld van. Dan zullen alle graven geopend worden en dan zullen alle doden die in de Heere gestorven zijn uit de dood opstaan, hè, op de stem van de Zonen Gods, met een verheerlijkt lichaam. Maar dan zullen ook alle verworpenen uit de dood opstaan met een afgrijzelijk lichaam. Hè, en met ziel en lichaam geworpen worden in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Dus geliefde gemeente, ziet toch niet op de opstanding van Dorcas, ziet toch niet op dat wonder. Hè? Je hebt van die mensen met een wondergeloof. Dan zeggen ze, oh wat een wonder. Ja, ja. Maar waar is de God van het wonder? Hè? Ziet toch niet op de opstanding van Dorcas op zich, maar bedenk dat u een geestelijke opstanding uit de dood zal moeten kennen voordat de algehele opstanding uit de doden zal plaatsvinden op de jongste dag. En als de Heilige Geest Tabitha uit de dood heeft opgewekt, hè, want de Heilige Geest is de derde persoon van het goddelijke wezen, hij wordt genoemd die Heere is en levend maakt. Hè. Christus spreekt door zijn geest tot geestelijke doden, maar ook in dit geval tot Tabitha, Die wordt uit de dood opgewekt op de woorden van Petrus. En dan slaat ze haar ogen open en dan ziet ze Petrus staan en dan gaat ze recht overeind zitten. Als een bewijs dat ze echt weer leeft. Zoals de jongeling van na. Hij ging recht overeind zitten. En hij begon te spreken. Dat was maar niet zomaar een... Nee, dat was echt. Dat was echt. En zo is het ook geestelijk, gemeente. Zodra de doden de stem van de Zoon Gods horen, door woord en geest, met kracht in de ziel, dan staan ze op uit hun zondegraf en dan zien ze Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dus de opwekking uit de dood van Tabitha, dat is een beeld van de levendmaking, maar het is ook een beeld van de rechtvaardigmaking. Christus wekt alleen de doden op uit hun zondegraf. En daarin worden ze levend gesproken, rechtvaardig en zalig tegelijk. Ja. Dat zijn geen stations, geen opeenvolgende stations. Maar dat geschiet tegelijkertijd. Op de stem van de Zoon van God. Volgens de dwaling der afscheiding komt de bieten na de opwekking uit de dood nooit. Direct haar ogen geopend hebben, want... Eerst had zij nog een paar maanden in de donkere kamer van dokter Habitus moeten verkeren om als een blinde in het rond te tasten. Maar zo is het niet, geliefde. Nee. Want nadat de geest van Christus Tabitha uit de dood doet ontwaken, dan slaat ze haar ogen op en dan ziet ze Petrus staan, zoals al Gods volk in geestelijke zin op het Lam Gods mag zien, als zij van dood levend gemaakt wordt. Dan is Christus daarvan de bewerker. En hij is ook tegelijk het voorwerp des geloofs. Ja. Er zijn mensen die zeggen te geloven. Die zeggen ze, ja, ik heb een belofte gehad. Ik zeg ook. Maar heb je ook in die belofte de belover ontvangen? Want anders is het geen wedergeboorte. Anders is het niet de wedergeboorte. Want de wedergeboorte begint met Christus. In en door Christus. Ja. Daar gaat de ontdekking aan vooraf. Daar gaat het sterven van de oude mens aan vooraf. Dat leert het goddelijke woord. En zoals de gezondmaking van de door de slangen gebeten Israëliet in de woestijn geschieden door wat moesten ze doen? Op de verhoogde slang zien die Mozes op zo'n staak had opgericht. En zo geschiet de geestelijke levendmaking op de stem van de Zoon van God, de woord en geest... Waarop het zien des geloofs op het Lam Gods, daar is als dat het gevolg niet is van de wedergeboorte, dan is het een valse wedergeboorte. Elk waarachtig wederom geboren ziel, die ziet Christus door de ogen des geloofs. Die vinden ze in het. En waar kun je die vinden, prediker? Door het gepredikte woord. Want het geloof is door het gehoor. Door het gepredikte woord Gods. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. De Heere openbaart zijn lieve zoon vanuit de schriften, vanuit dat woord. Zoek het nooit buiten het woord om. Zoek het in het woord. En in de apostolische tijd ging de prediking van de apostelen, ik heb het al gezegd, gepaard met bijzondere tekenen, buitengewone wonderen. En hoewel er nu geen mensen meer uit de dood worden opgewekt, ik zeg niet dat God dat niet kan hoor. De Heer kan alles. Maar toen vond hij dat noodzakelijk om de prediking gepaard te doen gaan, omdat dat, toen was er pas sprake van de eerste christengemeente. Dat is nu niet meer, ja je zou zeggen, niet meer nodig. Nou, er gebeuren nog wonderen zat hoor, als je het maar wil zien. Als je het maar wil zien. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Ik heb het voor de wijze en verstandigen verborgen. Die zien het niet, omdat ik ze het niet laat zien. Daarom sprak hij veel in gelijkenissen, opdat ze zich niet ter enige tijd zouden bekeren. Christus is gans niet zo liefhebbend als die wordt voorgesteld. Want hij is ook de leeuw uit Judas stam. Hij is de Heere der Heren die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heere der Heren. Hij komt door een weg van recht. Daar is een mens een vijand van. Maar ik zei het toch vertellen, gemeente, dat het leven der genade ook in onze dagen wordt gekenmerkt door tekenen en wonderen. Nou ja, het wonder van de wedergeboorte, dat is het grootste wonder. Maar op het gebed doet de Heer grote wonderen, ook in het leven der genade. Het zijn niet de wonderen die een ziel uit de geestelijke dood doet ontwaken. Want dat geschiedt alleen door de God der wonderen En ik heb al gezegd, dat is het grootste wonder. Maar pas op voor een wondergeloof. Dat is niet verwerpelijk, maar je kunt er niet mee voor God verschijnen. Je kunt er niet mee voor God verschijnen. En als mensen geloven dat God wonderen doet, dat is op zich niet verwerpelijk. Maar dat is net als met een historisch geloof, net als met een tijdgeloof. Dat is niet het ware geloof. Gods volk heeft ook in het ware geloof is het wondergeloof opgesloten. Dat is het ware geloof. Gelooft ook dat de Heer alleen wonderen doet. Jazeker, jazeker, jazeker. Maar ze worden niet zalig omdat ze in wonderen geloven. Vat u dat? Ze worden zalig vanwege de God der zaligheid in Christus. Ja, nou we zullen eerst zingen, gemeente, we zullen eerst zingen. En wel van Psalm 85, Psalm 85, en daarvan het eerste zangvers, Psalm 85. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen, en dan gaat het meer over het beeld van de rechtvaardigmaking in de opwekking van Tabitha, hoewel Tabitha's schuld was al weggenomen voordat ze stierf. Psalm 85 en daarvan het eerste zangvers. Uit de dood heeft een grote uitwerking. Want nadat dit wonder al onbekend was geworden, geloofden velen in de Heere. Geloofden velen in de Heere. Niet vanwege het wonder, maar omdat Tabitha's opwekking uit de dood een prediking was van Gods genade in Christus. Voor verloren, voor dode zondaar. Hij er wel eens bestilgestaan van mij. De Heere werkte dat wonder tot verheerlijking van zijn naam en tot uitbreiding van zijn koninkrijk. En niet voor die mensen die alleen maar roemen in het wonder. Ik heb eens een man gekend en die kon heel veel van wonderen vertellen. En dat was geen grap hoor, dat was echt waar. Ja, ik zeg tegen die man op een gegeven moment, ik zeg, ja man, nou vertel je dat allemaal maar. En je hoeft de kleine dingen niet te vergeten of te verachten. Nee, ik zeg maar, wie is Christus nou geworden? En toen stond de wagen stil. U zegt, kan dat wel? Ja, dat kan. Kijk maar naar die 10 melaatsen. Er werden de 9, ze werden alle 10 genezen. Hè? Maar 9 hadden de weldoener niet nodig. Die gingen naar huis met het wonder. Met het wonder van het wonder. Ze hadden op de stem van de Zoon van God, hadden ze geloofd, moet je nagaan. Ze hadden tot hem geroepen in hun ellende. Ze waren verhoord geworden. En ze waren toch voor eeuwig verloren gegaan. Bekeerde slechts één. Zo'n halve Jood. Zo'n Samaritaan. Die keert terug. Kijk, dat is nou het sterven aan de wet. He, want die 9 die moesten zich aan de priester tonen. He, dat was door de wet van Mozes geboden. Maar die ene Samaritaan die sterft aan de wet. En die keert terug tot de ware hoge priester. Vat je dat nou, gemeente? Vat je dat nou? Dat is nou heel het werk des geloofs. Dat is nou de wedergeboorte. Die sterft aan de wet van Mozes en die keert terug tot de ware hoge priester. Die andere 9 die hebben het gebod van Mozes opgevolgd als hun regel des levens. En ze hebben er heel hun leven, ze hebben er misschien wel boeken van geschreven. He, hoe zij van hun dodelijke melaatsheid genezen zijn geworden. Nou, die boeken die zijn al lang vergaan, maar hun hoop is ook reeds vergaan. Van die 9 melaatsen. Dat zal toch wat wezen, gemeente, dat de Heere zoveel wonderen in je leven. He, want we zitten hier als wonderen van zijn langmoedigheid er zodanig bij elkaar. Onder het woord. Is je dat wel eens een wonder geworden? Is het wel eens een wonder geworden, geliefde kinderen in ons midden, dat je 's ochtends je ogen weer mag opslaan? Heb je het wel eens uitgeroepen? Heer, het zijn de goede tierenheden. Het zijn uw goede tierenheden dat we nog niet vernield zijn en dat uw barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. Die zijn elke morgen weer nieuw. Is het je wel eens een wonder geworden, kinderen? He, dat je nog in het heden der genade bent en dat je nog bekeerd kan worden. Zoek de Heere in de dagen van je jongelingschap, eer de kwade dagen komen, dat gij zult zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. Want er kan ook een tijd van verharding volgen. Wees daar bang voor. Zoek altijd een teer geweten te... Ja, dat kan alleen als je bekeerd bent. Maar toch, als je onbekeerd bent, dan heb je nog, elk mens wordt met een sprekend geweten geboren. Elk mens heeft van nature een sprekend geweten, maar dat kan ook, dat is wel door de zonde, is dat verzondigd. Hè? Je kan niet door je geweten wedergeboren worden, hoor. Dat kan niet. Ook al heb je nog zo'n sprekend geweten, wordt een mens nooit een wedergeboren. Nou, Kain, die zijn broeder Abel gedood had, had ook een sprekend geweten. Hè? Ja, maar weet je wat hij er tegen zegt? Ben ik mijn broeder zoeken? Nou, dat is de geest, dat is de kerk van vandaag. Hè? Ben ik mijn broeder zoeken? Hè? Waar zijn die barmhartige Samaritanen in en door Christus? Waar zijn ze? Als je nou een broeder ziet dwalen, moet je gelijk op zijn kop slaan. Maar met liefde vermaan. Weet je wie je als een scherpe dorsleider teweer moet staan? Die volharden in het kwaad. De profane. Die profaan aan de dwaalleer vasthouden. Nou, die hoef je niet. Die kunnen niet met liefde behandeld worden. Want die hebben dat. Die slaan er geen acht op. En die gaan door. Met een verhard geweten, kinderen, er is niks zo gevaarlijk als een verhard geweten, want na de verharding volgt de verwoesting. En Kain die wilde ook wel wat doen, die ging een stad bouwen. prachtig, mooi zichtbaar. Hè? Dat is de tegenwoordige zending. Dan willen ze een groot huis bouwen en allemaal zichtbare dingen. Hè? En dan krijg je visitatie en dan zeggen ze, ja, laat me eens zien wat je gedaan hebt. Nou, dan hoeven ze bij mij nooit op visitatie te komen, want dan zeg ik, ja, ik heb niks zichtbaars. Ik heb niks zichtbaars. Weet je wat mijn loon is? De bekering van dode zondaren. Ja, nou ja, dat zie je er misschien niet aan af van die neders. Maar de Heer doet er toch wonderen. En het kwam ook openbaar. Maar ja, dat is natuurlijk niet iets zichtbaars. Dat is niet iets grijpbaars. Hè? Dan moet je bij de HAK in dienst gaan en dan word je te boek gesteld als predikant van 886 gemeentes. Hè? Ja. Dan heb je wat grijpbaars. Dan zeg je, jongen. Nou, zo werkt het niet in het Koninkrijk der Hemel. Nee. Hoe dan, prediker? Eén bekertje koud water. In de naam eens discipels. Hè? En de Heere zal het u vergelden. Ja. Niet veel. Het is niet veel. Per slokken water. Ja. Daar heb je het nou. De Heere kijkt naar je oogmerken. De Heere kijkt naar de gezindheid van je hart. En dat is van nature boos. Hè? Want de mens is van nature ten eenenmale boos. De Heer hebt uit de hemel nedergezien. Op de mensenkinderen. En het gedichtsel des mensenkinderen was ten eenenmale geheel boos. Dus. Maar als je nou de Heere mag kennen, de Heere mag vrezen. Dan krijg je een heel andere gezindheid. En dan ga je de werken Gods werken. Hè? Dan ga je er niet tegenaan. Nee, want de Heere stelt met een bijzondere roeping of met een algemene. Kijk, al Gods kinderen staan in het ambt aller gelovigen. Kan ook een bijzonder ambt. Ik heb een bijzondere roeping, inwendige roeping gekregen. Al zoveel jaren geleden kan ik nooit verlogen. In de diepste aanvechting kan ik dat nooit verlogen. Nee. De duivel die brult er natuurlijk wel eens overheen. Dan verwijs ik hem maar naar Christus en zeg ik, dan moet je die roeping de Christus maar kwalijk nemen. En de mensen die vallen daar ook, die struikelen daar ook, die breken er ook de benen erover natuurlijk. Hè? Want omdat het de radicaliteit van het woord wordt haast niet meer gepredikt. Ja, ik moet er nog aan beginnen, gemeente, om dat woord recht te prediken, maar ik zei het toch vertellen. Wat wordt er in onze dagen, hè, dat hele Calvinisme, ik spreek er niet verachtelijk over, maar ik heb het nou over het dode Calvinisme, de dode vorm ervan. Wat is dat toch allemaal verzakt in dogma's? Weet je wat er in de Dordtse kerkorde staat? Ik ben het er absoluut niet mee eens. Weet je wat erin staat? Dat een geroepen dominee, die moet een gemeente hebben, ja. Want anders mag hij niet de sacramenten bedienen. Anders mag hij niet preken. Lees me nou. Ik kan nou uit mijn hoofd niet zeggen welk artikel het is. Maar lees me nou. Nou, dan kennen ze Whitfield wel in de oceaan storten. Dat is toch niet van de Heere, mensen. Houd toch eens op. En als er over de thuisdoop gesproken wordt in de Dordtse leerregels. Of in de Dordtse kerkorde moet ik zeggen. Dan moeten er 4 of 5 gemeenteleden bij staan. En de Heer Jezus spreekt over 2 en 3. Wat is dit? Wat zijn dit voor menselijke wetten? Daar heb ik toch niks mee te maken? Dan vraag ik die Dordtse kerkorde niet. Maar die worden boven Gods woord gesteld. Predikanten mogen alleen preken, zeggen ze, als ze van de kerk beroepen zijn. Waar staat dat in Gods woord? Die van God geroepen zijn, net als Aaron, dat staat in het woord. En weet je wie die roeping ook hadden ontvangen? Eldad en Medad. En Eldad en Medad profeteerden in het leger, waren niet in het ambt bevestigd. En Jozua, nog maar een rijke jongeling toen de tijd. Die rent naar Mozes en hij zegt, Mozes, Eldad en Medad die preken in het leger, verbied het ze. Wat zegt Mozes? Wat? Ijvert gij voor mij? En dan roept Mozes het uit. Och, dat al het volk des Heren profeten waren. Dus mensen, heel die Dordtse kerkorde, die gaat wel op sommige, soms nog op veel punten dwars tegen Gods woord in. Daar kan geen kerk iets vaststellen boven het woord. Moet je verwerpen met een mannelijke wegwerping. Dat is allemaal pauselijk. Gods woord, wat Gods woord leert, is gezaghebbend. En daar moet alles voor wijken. Dordtse kerkorde of geen Dordtse kerkorde. En ik spreek er niet verachtelijk over, want er waren veel van onze Dordtse vaderen. Dat waren godzalige. Dat waren godzalige predikanten. Maar ze zijn niet onfeilbaar. Gods woord is onfeilbaar. Heel die Dordtse leerregels was trouwens niet nodig geweest. Weet je wat Kolbrugge zegt? Ze hadden die Arminianen moeten bestrijden met de leer waarmee de kerk staat of valt. Met de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. En ze hebben het met de leer van de wedergeboorte gedaan. Gladmis! Daar ben ik volledig met Kolbrugge eens. Gladmis. Want met de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen kun je overal heel kort door de bocht. Heel kort door de bocht. Ja? En dat is ook zo in het leven der genade. Heel die heiligmakingstheologie in onze dag. Klopt niks van. Zo Rooms is een kroot. Ik heb u dat voorbeeld van Abraham genoemd. Dat voorbeeld van... Hè, wat nou de ware heiligmaking is. Dan sta je daar weer als een goddeloze. In gehoorzaamheid aan Gods bevel. Ja. God houdt er geen bekeerde mensen op. Nee, mensen. Petrus dacht ook al dat hij een beetje bekeerd was, een haantje de voorste. De spreekbuis van de discipel. Je ziet. Maar dan zegt de Heere tot Petrus, en dat zal wel de levensles voor Petrus geweest zijn. En dat wordt nou in onze dagen zo allerwegen gemist. Dan zegt de Heere Jezus, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt dan uw broeders. Was Petrus niet bekeerd? Wel zeker. Wat bedoelde de Heere daarmee? Hij bedoelde Petrus, als hij nog eens een keer bekeerd mag worden van je bekeerd zijn, van je Jood zijn, versterk dan uw broeders, want je bent er nou nog niet toe in staat. Je weet er nou nog niks van. En toch was hij van de Heere geleerd, maar hij was niet bekwaam om anderen te leren. Daar moest Petrus zo diep voor vallen, en je moet echt niet denken dat Petrus daar een uitzondering op maakte. Want hoe die hier bij Tabitha zijn knieën buigt als een klein, godvrezend kind. Petrus had er wat van geleerd. He? Maar dan moest Petrus diep voor vallen om dat te leren. Om de Heere, he? Indien gij niet wordt als een kindeke, gij kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan. En dat had Petrus, daar had Petrus wat van geleerd. Daar had Petrus veel van geleerd. Ja. Worden als een kind. He? Om daar weer in die heiligmaking te staan als een goddeloze. Bekeerd van het bekeerd zijn. Dan ben je door de plankenvloer van je bekering gezakt. En dat is eigenlijk noodzakelijk om het woord te verkondigen. Anders weet je niet waar je leert, nog wat je bevindt. En daarom gaan de kerken zo daan. Dat is een medeoorzaak dat de kerken zo daan zijn. De leraars die weten het zelf niet meer. Nee. Maar kijk, als je nooit door de plankenvloer ook als je bekeerd mag zijn, moet je wachten. Wachten. Tot hoe lang, prediker? Zolang de Heer je wil wachten. Dan kan je wel eens 20 jaar op de markt staan en niet geroepen. Toch wel een inwendige roeping, maar nooit uitgezonden in de wijngaard. Ja, wachten maar. Dan doe je je mond maar open op die markt. Maar wachten. Totdat ge eens bekeerd zult zijn. En versterkt aan je broeders. Want anders wordt het allemaal mensenwerk hoor. Dan wordt het allemaal zo vroom. Dan wordt het allemaal of goddeloos. Of antinomiaans. Hè? Aap, wat heb je mooie jongen. Dan wordt het allemaal vleeselijk verrot. En verrot vleeselijk. Hè? Of het wordt zo stijf vroom. Dat je er van achterover valt. Hè? Van die hoge hoedenafdelingen. Die lange rokkencultuur. Mensen. De Heer weet er niet van. Nee, hij eet met hoeren en tollenaren. De Heer was er zat van dat reveldom. Hij was er zat van. Hij ging naar de delen van Tyrus en Sidon. Het land van Zebulon en Naftali. Goddeloos. Goddeloos land. Allemaal goddelozen. Nou, dat kon de Heer nog wat doen. He? Dat kon de Heer nog wat doen. Dat kon hij nog krachten doen. Maar in dat vrome Capernaum en in dat eigen gerechtige Bethsaida, daar kon hij niet vele krachten doen. Vanwege het heersende refo-ongeloof. En toen ging hij naar de hergenis tegen der wereld. Want zijn macht is onbeperkt. En toen kwam die Canaanese vrouw. U kent toch de geschiedenis, kinderen? Die vrouw die geloofde al in de Heer. Want ze had het gerucht van Christus gehoord. Maar die vrouw die had al een last. Kijk, daar liep de Jood niet mee. Hè? Die liep alleen maar met zijn pronkgeloof. Maar die vrouw die ging gebukt onder een last. Want haar dochter was van de duivel bezeten. Heb je ook van zulke kinderen, ouders? Van de duivel bezeten. Denk maar niet gunstig over je kinderen. Als je jezelf leert kennen, dan zeg je: Heere, hoe zal nou een reine uit een onreine voortkomen? Bestaat niet. Bestaat niet. Heb je ook zulke duivels van kinderen? Heb je nou ook die last opgebonden gekregen? Roep je nou op de Heer Jezus achterna vanwege je? Of veins je er mee? He, net als de dominees in onze dagen. Die veins er mee. Ik heb pas nog een foto gezien van een hele rechtzinnige dominee. Tenminste, dan moet hij vandoor gaan. En die stond in zijn zwarte pak tussen de jonge lui met korte broeken, meiden korte broeken, meiden lange broeken. Dat is het antinomianisme van in onze dagen. Hè? Dat is dan de kerkjeugd in onze dagen. Nou, de Heer Jezus die was daar zat van. Ook van die godsdienst. En hij ging naar de delen van Tyrus en Sidon. Dat waren geen godsdienstige joden. Dat waren godvergeten heidenen. Er was één bekeerde vrouw in dat hele heidense land. In dat hele Tyrus. En die roept de Heer Jezus achterna. Gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Het was haar last geworden. De zonde van haar kind was haar zonde geworden. Nou, weet je wat dat is? Draagt elkanders last en vervult alzo de wet van Christus. Dat deed die Canaanese vrouw. Die vervulde de wet van Christus. Ze zegt niet: help mijn dochter. Nee, ontfermt u mijner. Nou, ouders, als je nou eens zo... Als je nou eens zo mag wenen over je kinderen. Dat zegt de Heer Jezus toch? Weent niet over mij, maar over u en uw kinderen. En ik denk dat die weduwe, in het geval van Dorcas, die weende met die wening. Die weende met die wening. Eigenlijk was er in hun hart: gij zonen Davids, ontfermt u ons. Niet zozeer om het verlies van, ja natuurlijk, het verlies van Dorcas was groot. Hè? Maar één kind van God. Eén kind van God. Vol met goede werken. Ik heb u uitgelegd wat het is. Is een verlies voor de kerk Gods. Is een verlies. Weer een zuchter minder. Weer een zuchter minder. Jazeker. Maar niet zodanig verlies. Hè? Niet zodanig verlies. Want als je alles verloren en Jezus verkoren, dan ben je de rijkste mens op aarde. Hè? Ben ik u dan niet meer als 10 zonen? He? Zegt de Heer soms tot zijn wezenkerk. En dan zeggen ze: ja Heer, gij zijt naar alles. He? Want deze God is onze God. Voor tijd nog eeuwigheid te scheiden. He? Ter dood toe zal hij ons geleiden. Amen. Lieve Heere, gij wekt de doden op uit hun zondegraf. En mochten we daartoe hebben gepreekt, mag gij daartoe het woord zegenen, uw heilig woord, uw eigen woord. Het woord van Christus, het vlees geworden woord. Opdat de doden zouden ontwaken. O lieve koning, gij hebt gezegd: ik heb nog schapen die van deze stam zijn, die moet ik ook toebrengen. Gij zult ze halen uit de krochten van deze wereld. Lieve koning, mag gij uw kerk nog uitbreiden onder het heidendom. Want de kinderen des lichts, die achten zich te goed om binnen te gaan. Dan mocht gij dan de slechtste van de slechtste nog roepen uit het koninkrijk der duisternis tot het koninkrijk van eeuwig licht. De Filistijn, de Tyriër, de Moor, gij hebt het toch zelf gezegd, Heer. Die zullen inwoners zijn van dat Jeruzalem dat boven is, welk is ons allermoeder. Help ons als we van hier gaan bewaren. Spaar ons, wees gij nog de naprediker en van het gesprokene. Neem het onze weg, verheerlijk het uwe. En dat alleen om Jezus willen zijn naam. Amen. Gemeente, laten we nog zingen. De organist, psalmversje veranderen. Niet dat laatste vers van Psalm 85, ook een kostelijk vers hoor, maar Psalm 87. Psalm 87. En daarvan het derde zangvers. De Filistijn, de Tyriër, de Mooren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht. Haast zeggen, deze en die is daar geboren. Dat is wedergeboren. Psalm 87, daarvan het derde zangvers. Zend uwe troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.